Wel voor net een geweldige aanbidding, Heer. En zo bid ik ook, Heer, dat de preek, Heer, ook een geweldige preek mag zijn. Heer, niet omdat ik hier sta, Heer, maar vanwege uw woord, wat waarheid is. Heer, en vanwege dat u wilt spreken deze ochtend. Ik dank u wel, Heer, dat u onze harten wilt openen, Heer. Heer, dat we om te ontvangen alles wat u deze ochtend wilt zeggen. Dank u wel dat u het wilt leiden, Heere Jezus. En dat het niet geroofd mag worden, maar dat het echt, dat we het ook buiten weer verder kunnen verkondigen en kunnen doen. Heer, daar dank u zo voor. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dat ik vanochtend even sprak over overwinning, dat was niet zomaar. Want de preek van vanochtend is overwinning op overwinning. Wie van jullie kent er een vers waarin gesproken wordt over overwinning?
We hebben hem overwonnen.
Door het bloed van het lam, door het woord van ons getuigenis.
Amen. Prachtig, die had ik hier niet in staan. Zo zie je maar weer. Verder. Of blijf het bij eentje, mag ook. Nou, aan het eind weten jullie er meer, dus maakt niet uit. Nee. Maar als ik zelf antwoord en ik begon hieraan, toen kwam er mij natuurlijk dat vers in mijn hoofd dat er staat dat er meer dan overwinnaar zijn. En behalve dat bepaalde versen, dat we die kunnen herinneren, want oh ja, dat is een vers en dat is een vers, is er natuurlijk ook de vraag, wat wordt er bedoeld met overwinning? Hoe zit dat in elkaar? Maar ook, wat is onze reactie op een overwinning? En dat waren een beetje de vragen waarin ik de afgelopen weken een beetje mee bezig was geweest. En ik vond een mooi oud militair woordenboek waarin er gesproken werd over overwinning. Het is oud-Hollands, dus denk niet gewoon Melissa praat een beetje raar, maar dat is oud-Hollands. En ik vond het wel mooi, dus ik wilde het niet voor mezelf houden. En daar stond in wat overwinning was, namelijk de gunstige uitslag in den oorlog in het algemeen. Het teken der overwinning is een veldtocht is, dat de vijand den strijd opgeeft en zich bereid verklaart om de hem gestelde voorwaarden te vervullen en of daarover te onderhandelen. Het teken der overwinning op het slagveld is dat de vijand het slagveld verlaat. Is een beetje duidelijk. Als je overwinning hebt, als de vijand de strijd opgeeft en het slagveld verlaat. Waarom heb ik nou deze oude militaire woordenboek gebruikt? Nou, overwinning behaal je pas na enige strijd. Het kan een zware strijd zijn van een paar maanden of een jaar of jaren. Of het kan een kleine strijd zijn die bijvoorbeeld maar een dag duurt. Of een week. Maar ik kan alleen maar iets overwinnen als ik er ook voor strijd. En als je heel simpel een voetbalpak. Je kan pas winnen met voetbal als je gespeeld hebt. Als je niet speelt, kan je niet winnen. Natuurlijk, als het disqualificatie is van het andere team, kan je zeggen, nou ja, we hebben gewonnen, want het andere team mocht niet spelen. Maar over het algemeen genomen, speel je een wedstrijd van 90 minuten en dan wint één van de twee. Ik haalde net al aan dat er in Romeinen, hoofdstuk 8, vers 37, staat dat we meer dan overwinnaars zijn. Maar ik wil ook dat stukje daarvoor lezen. Dat sluit op zich ook wel aan wat Pieter net zei. Dat lezen we vanaf 35. Romeinen 8, vanaf vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, naaktheid of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En er wordt best wel een rijtje genoemd. Verdrukking, vervolging, honger, gevaar, oorlog. Maar inderdaad ook dat wat wij ook meemaken, in dat alles zijn we meer dan overwinnaars. En waarom zijn we dat? Door Jezus Christus die ons heeft lief gehad. Door de overwinning van Jezus aan het kruis is het ook mogelijk dat wij door lijden heen overwinnaars zijn.
Amen.
En aan het kruis werd onze positie overwinnaar zijn bepaald. Want door ons geloof in Jezus overwinning kunnen we niet alleen stand houden, maar zijn we meer dan overwinnaar. En wat betekent dit? Als je iets aan het overwinnen bent, kan het zo zijn dat het niet altijd even prettig is. Kan pijn en lijden kan erbij komen. Zowel fysiek als geestelijk. Als je bijvoorbeeld neemt een tiener die op school gepest wordt. Dat kan enorme gevolgen hebben voor zo'n kind. Ook op latere leeftijd. Daar kan het ook in denken, nou ja, ik heb de schoolperiode overleefd, dus ik ben een overwinnaar. Ik heb stand gehouden, het is gebeurd. Maar wat zo'n kind dan nog meeneemt als hij volwassen wordt. Dat is dat stukje wat we ook kunnen overwinnen. Dat is dat stukje dat door Jezus Christus kunnen we daar genezing over vinden. Waardoor het niet alleen is dat je iets stand gehouden hebt, dat je het gevoel hebt van, nou, schoolperiode heb ik overleefd. Ik heb het overwonnen, klaar is Kees. Nee, dat al die pijn wat er misschien nog zit, dat ook kan helen door Jezus heen. En dat zo'n persoon niet meer elke keer denkt, oh, elke keer, ja, op het moment dat er iets gebeuren moet, of op het moment dat er iets gebeurt, hij pijn ervaart. Maar juist dat er overheen komt en anderen kan helpen. In Jezus vinden we niet alleen genezing, maar dan staan we stabiel. We weten dan uiteindelijk wie we in hem zijn. En als het om overwinnen gaat, wil ik niet alleen dit vers aanhouden. Want het vers kan je nog veel meer over zeggen. Maar zoals ik al zei, ik vind het ook van belang dat we weten hoe we op overwinning moeten reageren. Vandaar dat ik vandaag wil kijken naar een rechter genaamd Deborah. Ik had uit het Bijbelboek Richteren vele andere rechters kunnen kiezen. Die moesten strijden tegen andere volken en daarbij de overwinning behaalden. Maar bij Deborah kan je mooi zien hoe het kan dat de overwinning behaald werd. En ook hoe zij na die tijd daarop reageerde. Dus we gaan naar Richteren hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 5. Ik pak elke keer een stukje van Richteren 4. Zodat we stapgewijs kunnen ontdekken het verhaal van Deborah en wie Deborah was. Zijn we er? Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen gaf de Heer hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan. Die regeerde te Hazor en wiens krijgsoverste Sisera was. Die te Gachoset Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten wreed verdrukt. 20 jaar. De profetes Deborah, de vrouw van Labidot, richtte destijds Israël. Ze was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm, tussen Rama en Bethel, op het gebergte van Efraïm. En de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. In vers 1 wordt vermeld dat Ehud, een voorgerechte, die ervoor zorgde dat Israël 80 jaar rust had, gestorven was. En de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad was in de ogen van de Heer. Dus opnieuw. Het was niet de eerste keer. Maar datzelfde vers staat ook al 2 keer in hoofdstuk 3. En ook in hoofdstuk 6 staat het ook. En aan het begin van het boek Richteren kun je lezen dat Joshua stierf. En dat de oudere generatie, de generatie die de geweldige dingen van God in de woestijn en bij het innemen van het beloofde land hadden meegemaakt, ook stierven. En wat blijft er dan nog over? Een nieuwe generatie die God niet kende en die geen ontzag voor God hadden. Het resultaat was afgoderij. In Richteren 2, vers 11 tot met 15, staat dan ook: nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, dat wil zeggen overleden, kwam na hen een ander geslacht op, dat de Heere niet kende, noch het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heeren en gingen de Baals dienen. Zij verlieten de Heere, de God hunne vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heere. Wanneer zij de Heere verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toren des Heere tegen Israël. Hij gaf hen in de macht van plunderaars, die hen uitplunderden. En hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hem, zodat zij niet meer tegen deze konden standhouden. Telkens als zij uittrokken, was de hand des Heeren tegen hen ten verderven. Zoals de Heere hun onder ede aangezegd had, en ze kwamen in grote benauwdheid. Dan verwekte de Heere richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. De Israëlieten waren nog niet zo lang in het beloofde land of ze deden alweer mee met de andere volken in plaats van Gods geboden onderhouden. En op een gegeven moment zei God als het ware: prima, als je mij niet wil, als je mijn geboden niet wil onderhouden, als je mij niet wil leren kennen, dan zijn hier de andere volken. Ga je gang. Het is niet dat God hen nooit gewaarschuwd had, want voordat ze het beloofde land in zouden nemen, had God duidelijk gezegd dat als ze ongehoorzaam zouden zijn, hij andere volken zou sturen en hen ook uiteindelijk in ballingschap zou sturen. Maar ja, als de eerste generatie overlijdt en de nieuwe kent het woord van God niet, wordt het soms wel erg lastig om te herinneren wat God ook alweer gezegd had. Dat staat immers in zijn woord. Vandaar dat kinder- en jeugdwerk erg belangrijk is. En niet alleen in de kerk, maar ook natuurlijk thuis. Om de nieuwe generatie door te geven wat Gods woord is, wie God uiteindelijk is. Sommigen kennen wel delen van het woord of weten wel bepaalde versen, maar kennen uiteindelijk de Heer alsnog niet. Het gaat om die relatie. Zoals ook een relatie tussen broeders en zusters, wanneer iemand ontdekt dat hij best wel een glaasje water kan gebruiken. Dank je.
Tafeltje.
Ik heb een tafeltje achter. Ja, die achter mij. Ja. Yes. Dank je wel. Yes. Hoppa. Dank je. Dus de nieuwe generatie kennis laten maken met het woord van God. En God kennen is belangrijk. Gelukkig zegt God ook dat we iedere keer wijsheid aan hem mogen vragen. Dus als we even niet weten of als we denken, we hebben daarin wijsheid nodig, mogen we het altijd vragen. En gelukkig is onze God ook een God van genade. En zoals hij ons helpt, zo hielp hij de Israëlieten ook. Hij liet hen niet in de steek. Maar hij riep rechters. En die rechters moesten het volk leiden. Dat was voordat er koningen zouden komen. En na drie rechters riep God Deborah. En zij kwam in een tijd waarin de Canaanieten hen al 20 jaar onderdrukten. En de Israëlieten riepen tot God of hij hun wilde verlossen. En in hoofdstuk 4 zullen we zien dat God hen verloste door Deborah en door legeraanvoerder Barak. En die moesten gaan vechten met de legeraanvoerder van de Canaanieten, genaamd Sisera. Daar heb ik flink op gehoord gisteren. En ik benoem in dit stukje een paar sleutels, een sleutels tot overwinning. En de eerste sleutel tot overwinning hebben we al een beetje gelezen. Dat is namelijk gehoorzaamheid. Het kennen van God. Ook wel het ontzag hebben voor God. Dus niet alleen gehoorzamen, oh ja, hier en dit en dat, dat je in slaap bent. Maar echt die relatie met God, het ontzag voor God, waardoor je ook aan zijn woord wil houden. Toen de Israëlieten ongehoorzaam waren aan het woord van God, dan was de hand van God tegen hen. Riepen ze God weer om hulp, hielp hij hen weer. Een overwinning halen met God kan ook alleen als je in hem blijft. Loop je weg? Ja, dan gaat God niet direct ho, 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 ho. Nee, loop je weg van God, dat is dat wat je zelf doet. Als je achter andere afgoden aangaat, kan God je ook niet helpen. Als we dus zeggen meer dan overwinnaars te zijn in Jezus Christus, zorg er dan voor dat je in hem blijft, bij hem blijft. Zelfs Job, die een jaar lang alles verloor wat hij maar eigenlijk kon verliezen, bleef vertrouwen op God. Ook al wist hij het niet meer, ook al stelde hij heel veel vragen aan God, maar toch elke keer zei hij, nee, maar ik ben rechtvaardig, maar ja, ik weet niet wat er nu gebeurt, maar goed. God geeft en God neemt, had hij op een gegeven moment gezegd. En het resultaat was dat hij alles weer terugkreeg en zelfs van bepaalde dingen weer het dubbele daarvan terugkreeg. Wat je ook moet overwinnen, blijf bij God, blijf hem zoeken en in zijn woord en gebed. De Israëlieten vergaten de geweldige dingen van God. Een leven met God bestaat uit meer dan alleen lezen en bidden. Dat klinkt misschien gek dat ik dat zeg, maar er is meer. Het is ook namelijk het onthouden wat God in jouw leven heeft gedaan. Dat was ook het hele probleem met de Israëlieten, die vergaten wat God gedaan had. Misschien hoorden ze af en toe nog wel het woord van God, maar ze vergaten wat God gedaan had. En ik ging op een gegeven moment nadenken, want oké, weet je, ze hebben inderdaad wat vroeger, bij de eerste generatie, zijn ze vergeten. Maar deed God geen geweldige dingen op dat moment? Had God op dat moment niet iets gedaan in hun leven, waardoor ze dachten, ja, dit is van de Heer. Dit onthouden wij. En toen dacht ik, ja, misschien heeft God dat wel gedaan, maar dat vergaten ze ook weer. Want door het hele boek Rechteren zie je elke keer een soort beweging. Dan hebben ze God weer nodig en dan dienen ze God weer. Dan vergeten ze het weer en dan gaat het weer omhoog. En daarom is het belangrijk om een rechte lijn te houden. Om te bedenken, wat heeft God gedaan in je leven? Wij hebben de Bijbel nu, met 66 boeken, kunnen we lezen wat God allemaal gedaan heeft. Weet je, maar er is geen boek, bijvoorbeeld de handelingen van de VEGD. Dat is er niet. Dus dat kan je niet even lezen. Dat moet je onthouden. En misschien opschrijven. Heb ik ook wel een keer gedaan. Heb ik opgeschreven wat God allemaal in mijn leven gedaan heeft. En dan moest ik zelf ook even nadenken. Oh, wat was het ook alweer allemaal? Maar dat is best goed om echt even na te denken. Wat heeft God eigenlijk allemaal gedaan? En dan zie je op een gegeven moment de geweldige dingen wat God gedaan heeft. En dan kan je hem er gelijk weer voor danken. Maar dat is uiteindelijk ook wat we uitdragen weer naar anderen. Wat we mogen doorvertellen naar anderen. En dan is het misschien niet een letterlijk boek, maar dan is het misschien wel een levendig boek. Dat ben je zelf. En nou even. Ja. En nou even kort en bondig te zijn wie Deborah nou was. Want we hadden het net al een stukje gelezen. Ze was een leider van Israël. Ze was ook echtgenote van Labidot. Ze hielp bij de meningsverschillen van de Israëlieten. Ze was een profetes die de woorden van God sprak. En door dit alles heen werd ze ook door God geroepen. Al met al een drukke vrouw. Gaan we verder lezen in hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 10. Zij, Deborah, nu ontbood Barak, de zoon van de Abinaom, uit Kedes in Naphtali, en zeide tot hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga heen Trek naar de berg Tabor en neem met u 10.000 man Naftalieten en Zebulonieten. En ik zal aan de beek Kishon Sesera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en troepen. En ik zal hem in uw macht geven. Barak achter zeide tot haar, indien gij met me meegaat, zal ik gaan. Maar indien gij niet met me meegaat, ga ik niet. Zij zeide, ik ga met u mee. Maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt. Want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. 20 jaar lang had de koning van Kanaan de Israëlieten onderdrukt. En nu komt het punt dat er gestreden dient te worden om de overwinning te behalen. Deborah laat Barak naar zich toe komen en zij laat zich leiden door de geest van God. En handelt ook naar zijn inzicht. Je Barak betekent lichtend. En ook in 1 Johannes kunnen we ook lezen dat God is licht. En wie het licht van God laat schijnen, zal de vijand de nederlaag bezorgen. En Barak moet daartoe worden opgeroepen en aangespoord. Schijnbaar is hij even kwijt dat zijn naam lichtend betekent. Misschien door de lange overheersing van de vijand. En in de tekst lijkt het bijna alsof Deborah hem helpt herinneren aan de opdracht van God. De staat heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden. En aan het eind had een vraagteken. Deborah sprak niet haar eigen mening of haar eigen ideeën, maar puur wat God heeft gezegd. Het was immers ook haar taak als profetes, de woorden van God doorgeven. En daar reageerde Barak op, maar niet op een manier wat je zou verwachten van een legeraanvoerder. Of tenminste, ik had het niet verwacht. Het is niet dat hij gelijk om afging, dat zegt ja, dat is de taak van de Heer, ik zal het doen. Maar hij wilde het alleen doen als Deborah mee zou gaan. En daar zit de tweede sleutel tot overwinning, namelijk vertrouwen. Deborah vertrouwde op God. Zij geloofde met heel haar hart dat God hen zou verlossen van de koning van Kanaan. In Spreuken 21 vers 31 staat ook dat de Heere voor overwinning zorgt en niet de paarden, dus niet onze eigen kracht. En dit begreep Deborah, maar Barak nog even niet. Hij was daarin te onzeker en had het vertrouwen, het geloof van Deborah nodig. En het mooie is, Deborah zegt niet van, nou, ik ga niet mee. Ik ben legeraanvoerder, dus zoek het zelf even uit. Dat zei ze niet. Ze zei, oké, ik ga mee. We gaan samen en behalen samen de overwinning met de Heer. Dat is alleen wel een puntje, want de eer zou dan niet gaan naar Barak, maar naar een vrouw die God had uitgekozen. Overwinning halen doe je altijd samen met Jezus en hij plaatst ons in een gemeente. Dus we zijn niet alleen. In 1 Johannes 5, vers 4, staat ook dat we overwinnen door geloof. Ga je dus ergens doorheen, of moet je ergens overwinning ophalen? Weet dat Jezus bij je is. Weet dat we die overwinning zullen behalen door ons geloof. Jezus zegt zelf dat hij de wereld overwonnen heeft. En daarom vond ik het al mooi wat Pieter net zei, is van ook al ga je door een diep dal, Jezus pakt je rechterhand. Hij is daarbij. We zijn niet alleen. En daarom ging dus ook Deborah mee met Barak. En zij verkondigde later ook wat er ging gebeuren. Vers 14 tot en met 16 van Richter 4. Toen zeide Deborah tot Barak, breek op. Want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? En Barak daalde af van de berg Tabor en 10.000 man achter hem. En de Heere bracht Sisera met al zijn wagens en zijn gehele leger door de scherpte des zwaards in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen klom en te voet vluchtte. Toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Haroset Hagoyim. En het gehele leger van Sisera viel door de scherpte des zwaards en niet één bleef er over. Deborah was iemand die niet alleen vertrouwde op God, maar ze wist ook hoe ze iemand kon aansporen. En dat is de derde sleutel die ik heb genoemd, Gods familie. Weet je, in de NBG staat dat Deborah tot Barak sprak van breek op. Maar in een andere vertaling staat sta op. Met andere woorden, kom in actie. Laat je niet ontmoedigen, want dit is de dag van overwinning. Weet je niet meer dat de Heere voor u uitgaat? En soms hebben we dat nodig, iemand die ons aanmoedigt. Iemand die ons eraan herinnert dat de Heere voor ons uitgaat. Dat waar we ook naartoe gaan of welke strijd we ook hebben, hij is bij ons. En niet zomaar bij ons, maar ook voor ons. En nu kunnen we denken, heb ik zulke mensen om mij heen die mij bemoedigen? Maar een veel interessante vraag is, bemoedig ik anderen? Een leuke vraag. Maar ja, soms kunnen ze zeggen, ja, maar ik word niet bemoedigd. Ja, bemoedig je dan ook anderen? Weet je, als we ons richten op dat we anderen bemoedigen en we doen dat evenredig, weet je, niet allemaal op één persoon, want dan loopt het scheef, maar evenredig, dan hoeven we de eerste vraag of we bemoedigd worden, hoeven we niet te beantwoorden, want als het goed is, is dat ja. En met bemoedigen, dat bedoel ik niet een heel pastoraal gesprek, hè? Als je iemand bemoedigt vanaf een voetbalveld, ben je nog geen coach, als het goed is. Als het goed is. Ja, daarom zeg ik ook als het goed is. Sommigen die doen net alsof ze coach zijn, maar als het goed is, bemoedig je alleen aan. Maar goed zo, ga door, weet je wel. Maar niet van, ja, nee, dat werkt niet, er is als het goed is één coach.
Oké, goed zo, ga door, Melissa.
Dus aanmoediging is erg belangrijk. Weet je, niet alleen langs het veld, maar ja. Weet je, ik heb een keer een filmpje gezien en dat blijft me altijd bij. Weet je, in dat filmpje zag ik twee mensen. Eentje, nou, die deed niet aan professioneel basketballen. En die moest de basketbal door de net gooien. En met bemoediging ging die bal veel vaker de net door dan zonder. En nu hadden ze een professioneel basketballer erbij. En in stilte deed hij de basketbal door de ring 10 keer, gewoon 10 keer raak. En toen gingen ze hem ontmoedigen. Mogen jullie raden hoe vaak dat ding door de bal door het net heeft geschoten? Nul, ja, nul. Gewoon niet. Gewoon daarvoor niks zeggen, gewoon 10 keer raak en dan ontmoedigen. En het lukte hem gewoon niet. Dus dat is me altijd bijgebleven dat ik, ja, weet je, bemoedigen is erg belangrijk. En dus we moeten elkaar zeker niet ontmoedigen, want ja, dan moeten we daar ook weer voor strijden en voor bidden, want dat gaat dan weer mis. En laten we dat maar even niet doen. Ja, ook strijden. Want naast bemoediging in Gods gemeente moeten we ook voor elkaar bidden. Deborah bemoedigde Barak dus en het werkte. Hij ging met zijn mannen de strijd aan. En dan zie je dat als wij bewegen, doet God dat ook. Want de Heer zaaide al paniek, verwarring bij het leger van de Kanaanieten, waardoor ze wegvluchten. En op die manier kon Barak met zijn leger achter hen aan en hen verslaan. Het is niet dat het nou zo moet zijn van, oh, Deborah sterke vrouw en Barak man. Nee, Barak had een duwtje nodig. Ik denk echt niet dat Barak nou een soort van slapjanus was, maar hij had even een duwtje nodig. Hij was misschien ook ontmoedigd en had even een bemoediging nodig, had even dat denken nodig van, ja, de Heer is met ons en we zullen strijden en we zullen winnen. Het was niet zijn verdiensten, maar van God. En daar moet dan ook alle eer naartoe gaan. En welke strijd we ook hebben, om met dat we overwinnen, de eer is aan God. Dus het leger van de Kanaanieten was overwonnen. Maar leger aanvoerde Sisera, die was op de vlucht. Dus wat moeten we daarmee? En in het tweede deel van hoofdstuk 4, dat kunnen jullie thuis wel even lezen, staat dat hij wegvluchtte en dacht een schuilplaats gevonden te hebben bij een vrouw genaamd Jael, een Keniet. En Sisera koos Jael uit omdat hij haar vertrouwde. Er was namelijk vrede tussen haar volk en zijn volk. En wat haar beweegredenen waren, dat weet ik niet. Maar ze lokte Sisera naar haar tent en dekte hem toe met deken en een beker warme melk. Een perfecte combi om in slaap te vallen. Dat doen veel mensen vandaag de dag nog steeds trouwens. Een warme beker melk voor het slapen gaan. En dan een lekkere warme deken en hoppa, je bent in slaap. Dus zo ook Sisera, die viel in een hele diepe slaap. En Jael pakte vervolgens een pin in de ene hand. En een hamer in de andere hand. Ze sloop haar tent weer binnen, ging naast hem op de vloer zitten en drukte de pin door zijn hoofd. Nou, het gevolg is te raden, dat overleeft een mens niet. Dus dood. En aan het eind van hoofdstuk 4, vers 23 staat dan ook: op die manier vernederde de Heere de koning van de Kanaanieten. En je wordt verslagen door het op oogziende klein leger. En dan word je legerbevel hebben vermoord door een vrouw die hoort bij het volk waar je eigenlijk vrede mee zou hebben. Dat kan alleen de Heer doen. Hoe het er ook voor staat, met God halen we de overwinning. Wat ook op ons pad komt. Dus hoe behalen we de overwinning? Hem gehoorzamen, Jezus kennen. Vertrouwen in God. Geloof in God. Weten dat Hij voor ons uitgaat. En weten dat we broeders en zusters zijn. Dat we elkaar kunnen bemoedigen en voor elkaar kunnen bidden. Wat is onze reactie op overwinning? Dat was de tweede vraag. En deze vraag wilde ik graag beantwoorden, omdat als Jezus in zijn woord zegt dat hij de wereld heeft overwonnen, dat Satan verslagen is aan het kruis en dat wij meer dan overwinnaars zijn, dan behoren we zo ook te leven. Dan hoort het ook aan ons te zien te zijn. En je moet het niet lijken alsof we op zondagochtend met aantallen naar de kerk komen, gaan zitten, op het juiste teken weer gaan staan en dan weer gaan zitten. En uiteindelijk 2 uur later gaan we koffie drinken en we lopen zo weer rustig het gebouw uit. En we volgen de rest van onze week. Nee, het moet aan ons te zien zijn. Laten we dan ook naar een aantal Bijbelteksten kijken hoe we kunnen reageren. En het eerste wil ik halen uit het verhaal van Deborah en Barak. En dat vond ik het mooie van het verhaal van Deborah en Barak. Want ze zongen namelijk een overwinningslied. En in dat lied vertelden ze wat er was gebeurd en brachten God eer. We gaan niet het hele lied lezen, want dat is best wel veel. Ik doe dat vooral thuis. Maar ik wil wel even een paar versen aanhalen. Richteren 5, vers 3 tot en met 5. Hoort, gij koningen, leent het oor, gij machthebbers. Ik wil, ja, ik wil voor de Heere zingen. Psalm zingen voor de Heere, de God van Israël. Heere, toen gij uitgetoogd uit Seir, toen gij voortscheed uit de velden van Edom, beefde de aarde, ook dropen de hemelen, ook dropen de wolken van water. De bergen wankelden voor de Heere, zelfs de Sinaï. Voor de Heere, de God van Israël. Deborah en Barak wilden aan iedereen laten weten hoe machtig en groot God is. Dat hij hen de overwinning had gegeven. Het is een lied om aan hun vijanden ook te laten weten dat ze verloren hadden. Ze wilden een geluid laten horen. Ik had vanochtend al even over een overwinningsgeluid. Hoe belangrijk dat is. En nu hoeven we niet tegen iedereen te zeggen van ik heb gewonnen, ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. Maar wel dat God gewonnen heeft. Vertellen wat hij allemaal gedaan heeft. En daarover jubelen, over juichen, vrolijk over zijn, blij over zijn. Het is zo belangrijk om in aanbidding, in lofprijs, om te laten horen een geluid van overwinning. Deborah wilde dat iedereen het zou weten. Maar ze richtte ook speciaal haar aandacht op de koningen en machthebbers. Op dat moment ook de vijanden van Israël. En aan wie zouden wij ons overwinningsgejuich moeten laten horen?
Iedereen.
Iedereen, ja. Sowieso, weet je, de mensen, die zouden het evangelie moeten horen. Zouden moeten horen wat voor geweldige God wij dienen. Maar wie nog meer? Deborah richt ook even haar aandacht op de vijanden. Maar wie zijn onze vijanden? Dat zijn niet de mensen. In 1 Petrus 5, in vers 8 staat ook, wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brinnende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. In andere vertaling staat ook, uw vijand, de duivel. En nu hebben we dan natuurlijk al vaker gehoord, wat hij ook wel aanhaalde, dat de tandjes van hem al uitgetrokken zijn op Golgotha. En soms brult hij nog wel even. Maar aan die vijand mogen we best laten weten wie er gewonnen heeft. Weet je, dat stelt wij weten aan het eind. We zongen ook een prachtig lied van op die dag. Dat is onze toekomst. Op die dag, we zijn bij Jezus. En op een dag zal er geen pijn meer zijn, zal er geen lijden meer zijn. En wat nou de toekomst van Satan? Wat is zijn toekomst? Belangrijk vers, Openbaringen 20, vers 10. Onderstreep dat vers als het ware, maakt me niet uit. Maar weet even wat daar staat. Zodat mocht hij je willen verleiden, help hem even herinneren aan zijn toekomst. Ja. Zijn we er? Ja, oké. Okay. En de duivel die hem verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Amen, zeggen we dan. Amen. Amen. Goed zo. Een reactie op overwinning is voor ons niet alleen als we in het fysieke daadwerkelijk hebben gewonnen. Weet je, als je voetbal neemt, voetbal, dat speel je en pas als het fysiek zichtbaar is aan het eind, denk je, ja, ik heb gewonnen. Maar voor ons is het alsof we van tevoren al gekeken hebben en weten, ja, wij gaan winnen. En al mogen juichen en jubelen, ook al is het spel misschien nog niet voorbij. Bij andere religies zie ik wel vaak dat ze denken dat er een strijd is en licht en donker. En dat ze niet weten wie nou sterker is. Of naar de hemel of naar de hel. Van, heb ik wel genoeg goede dingen gedaan of niet? En dan zie ik altijd zo'n soort van weegschaalvormen. Weet je, ouderwetse waarin je dan hier wat aan de ene kant wat gewichten legt. Aan de andere kant wat goederen legt. En je moet dat in evenwicht zien te brengen. Maar ik ben elke keer zo bezig. Lijkt me niet fijn. Terwijl Jezus ons leert dat we op de rots mogen staan. Dat we stabiel staan. Dat het voor ons niet is van, oh jeetje, oh nee. We weten wie al gewonnen heeft. En wat er ook gebeurt, blijft bestaan in zijn naam. Ja, ik zeg niet dat we nooit geen narigheid zullen ondervinden. Maar wel dat we met Jezus daar ook weer uit zullen komen. En je laat het ook al even genoemd, dat het geloof is namelijk de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Dat betekent ook, al zien we met onze ogen nog geen overwinning. Maar in geloof zien we die wel. En in geloof juichen we op de overwinning. En in geloof roepen we uit dat God zorgt voor de overwinning. En het zal ook gebeuren. Niet omdat we iets kunnen claimen, maar wel omdat in zijn woord staat dat we meer dan overwinnaars zijn in Jezus Christus. Laat dus net als Barak en Deborah een geluid horen van overwinning. Zodat alle eer God toekomt. En dat zou onze reactie moeten zijn. Onze houding moeten zijn op overwinning. Amen.